Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag en zie, er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide, waar gaat gij heen? En hij zeide tot mij om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. En zie, de engel die met mij sprak ging uit en een ander engel ging uit hem tegemoet. En hij zeide tot hem, loop, spreek deze jongeling aan, zeggende, Jeruzalem zal dorpsgewijs bewoond worden vanwege de veelheid des mensen en der beesten die in het midden derzelfde wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom, en ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Hui, hui, vliet uit tot het noorderland, spreekt de Heere, want ik heb uw lieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de Heere. Hui, Sion, ontkom, gij die woont bij de dochter van Babel. Want, zo zegt de Heere der Scharen, na de heerlijkheid over u, heeft hij mij uitgezonden tot die heidenen die uw lieden beroofd hebben. Want die uw lieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Want zie, ik zal mijn hand over hen lieden bewegen, en zij zullen hun knechten een roof wezen. Alzo zult gij lieden weten dat de Heer der Scharen mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, gij dochter Sions, want zie, ik kom en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. En vele heidenen zullen te 10 dagen den Heere toegevoegd worden. En zij zullen mij tot een volk wezen. En ik zal in het midden van u wonen. En gij zult weten dat de Heere der Scharen mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des Heeren. Want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning.
Gemeente, in onze tekst zien we een jongen, jongeling, jongeman, zoals in vers 4 staat, met een duimstok in zijn hand. Wat gaat hij doen? Hij gaat Jeruzalem opmeten om te bepalen hoe de muren van de stad herbouwd kunnen worden. Hoe groot dat allemaal moet kunnen worden. Want de kerk van die dagen was één grote puinhoop geworden. Maar toch, iemand uit de jeugd van die tijd, die niet aanziet wat voor ogen is, maar die ziet op wat de Heere heeft beloofd. Wederopbouw, toekomst. Ja, wat er over was van Jeruzalem, de kerk van die dagen, dat was bepaald niet moedgevend. Is het nu anders? Is de kerk van onze dagen ook geen puinhoop? Zullen Gods beloftenissen hun vervulling missen? Ouderen en jongeren haken af. Kerkgebouwen staan leeg. Of krijgen een andere bestemming. In diverse gemeentes is geen belangstelling meer voor de tweede dienst op de dag van de Heere. Verwatering als het gaat om leer en leven. Kerkelijk leven dat vertoont scheuren. Zal de Zoon des Mensen, als hij terugkomt, nog geloof vinden op de aarde? Zo klonk het eens uit Jezus' mond. Ja, er zal geloof genoeg zijn. Maar het geloof, daar gaat het om. Het ware geloof, dat zich richt op de Heere en op zijn woord. Dat woord dat al onze achting waard is. Wat zal er van Gods werk en kerk toch terechtkomen? Nou, die vraag die leefde ook in de tijd van de profeet Zacharia, ruim 500 voor Christus. Zacharia was een zoon van Berechia. Zijn grootvader was Iddo, die in Nehemia 12 genoemd wordt als een van de priesters die behoorde bij die groep van de eerste, zeg maar, die terugkeerde uit de ballingschap. De Heere had koning Cyrus in het hart gegeven om de Joden weer terug te laten keren naar hun eigen land. Maar onder leiding van Zerubabel, vorst Zerubabel en Jozua de hoge priester, was er maar een klein gedeelte teruggekeerd. Zo'n 30.000. Onder wie ook Haggai en Zacharia. En door de preken van de profeet Haggai waren ze weer zo ver gekomen dat ze gingen bouwen. En daar zijn ze dan enkele maanden mee bezig als Zacharia die reeks 8 nachtgezichten ontvangt die in die hoofdstukken 1 tot en met 6 worden beschreven. Een nachtgezicht, jongelui, dat zijn geen dromen, maar dat zijn visioenen in wakende toestand ontvangen. 4 maanden nadat de Heere Zacharia riep, hij was toen 18 jaar, moet je nagaan, jong, dat de Heer hem riep tot profeet. 4 maanden daarna kreeg hij deze nachtgezichten en ze hangen ook met elkaar samen. Ik ga daar niet uitgebreid op in, maar dit derde nachtgezicht werkt uit wat het in het eerste nachtgezicht al gezegd was, namelijk dat de Heer zeer toornig was op die geruste, op die zorgeloze heidenen. Zeker, de ballingschap was een oordeel over de zonde van het volk. Maar de vijanden waren verder gegaan dan zij mochten. Ze hadden de totale vernietiging van Israël op het oog. En dat duldt de Heer niet. Nog niet. Zeker. Ze zullen daar ook voor worden gestraft. En dat wordt dan verder uitgewerkt in dat tweede visioen over die hoornen en smeden. Maar in dat eerste nachtgezicht was ook gezegd dat de Heere tot Jeruzalem was teruggekeerd met ontferming, met barmhartigheid. In hoofdstuk 1 vers 16 staat dat. En dat niet alleen zijn huis herbouwd zou worden, maar dat ook het richtsnoer, het meetsnoer dus, zou getrokken worden over de stad. De herbouw dus over van de stad. Want de Heere zou Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. En dan wordt in dit derde visioen uitgelegd, niet alleen dat de Heere, maar ook hoe hij zich in rijke mate over Jeruzalem zal ontfermen. Want als de profeet Zacharia dan 's nachts voor de derde keer een visioen ontvangt, dan ziet hij een jongen met een meetlint in zijn hand. Een duimstok, zouden wij zeggen. Ze waren wel begonnen met de herbouw van Jeruzalem, maar de moed was er al heel gauw uit. Van alle kanten werden ze tegengewerkt en bespot, onder andere door Samaritanen en door Arabieren. Stop er maar mee, want het wordt toch helemaal niks. Wat zal dat voor Zacharia een vreugde geweest zijn om te horen en om te zien dat deze jongen Jeruzalem ging opmeten om te zien hoe groot haar breedte en haar lengte zou zijn. Zoals een landmeter dat vandaag doet, met moderne meetapparatuur natuurlijk in verband met de verantwoorde ruimtelijke ordening. Deze jongen die gelooft in de wederopbouw. Hij ziet dus niet aan wat voor ogen is, die puinhoop, maar op wat de Heere had beloofd. O gemeente, gaat de opbouw van Gods kerk ons ook zo ter harte. Bij zoveel ingezonkenheid vandaag en ook verval. Misschien zijn we wel moedeloos. Gooi het bijltje bij neer. We kijken het maar. Of nemen we misschien andere dingen, zoals carrière, je huis, je diploma, je zaak, je geluk. Neemt dat ons eigenlijk meer in beslag. Heerlijk toch, als het is zoals bij deze jongen, dan merk je ook iets in van dat jeugdig enthousiasme. Hij wil zijn handen uit de mouwen steken voor de zaak van de Heere. En hij is, dat blijkt, alweer snel verder gegaan om die puinhopen te gaan meten. Het gaat hem ter harte. O jongelui, en de Heere is het zo waard, hè, dat we hem vertrouwen. Vertrouwen in hem hebben en in zijn woord. En dat we onze jonge krachten gebruiken in zijn dienst. Dat is echt investeren in de toekomst. Zacharia was zelf, ik zei het al, ook nog jong. Ongeveer 18 jaar. Net geroepen tot profeet. En de Heere wil hem gebruiken. Zei de Heere het zelfs niet. Laat de kinderen tot mij komen. Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus, ja. Want hij weet raad mee. We hebben het nu vanmiddag ook weer gezien. Dat is op Gods bevel. Dit is het bevel van de Heere der Heren. Dat je met je kinderen bij hem komt. En dat hij teken en zegel van zijn trouw verbond wil vasthechten aan ons voorhoofd. Hij tekent uit en hij verzegelt zijn beloftewoord. Dat het waar is. Dat je erop aankunt. Dat je er mag op pleiten. De Heere weet raad. Ook met onze kinderen. Hij kan ze gebruiken. Hij wil voor hen zorgen. En toch laat de Heere Zacharia hier zien dat die verwachtingen van deze jongen nog niet hoog genoeg gespannen zijn. Want de Heere laat hem horen dat hij met Jeruzalem zoiets groots voor heeft dat het de stoutste verwachtingen zal overtreffen. Het was maar een klein groepje dat teruggekeerd was uit Babel. De meesten zaten daar nog, die vonden het daar ook best. Ze bekommerden zich niet om Gods belofte, ze dachten echt niet aan terugkeer, over terugkeer. En wellicht hebben zij die teruggekeerd waren wel gedacht, nou ja, laat het nog maar niet al te groots opzetten. Maar wat gebeurt er? De Heer laat in dit beeld zien dat het onbegonnen werk is om de omvang van Jeruzalem, dat de Heer van plan is om te bouwen, om dat te gaan meten. De Heer is naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid, met ontferming. Hij zal het meetlint daarover uitstrekken, maar dan wel het hemelse meetlint. En dat reikt veel verder dan onze aardse maatstaven. Het zal naar goddelijk bestek reizen. De Heer richt dan het oog van Zacharia op de toekomst. Belangrijk, want er is wat te verwachten. Veel te verwachten, ook nu. Die tolkengel die naast Zacharia staat en die al eerder uitleg had gegeven, die geeft opdracht aan een andere gedienstige geest, een engel uit de hemel, die uit de hemel verschenen is. Hij geeft de opdracht om aan die engel, om die jongen met dat meetlint achterna te lopen en tegen hem te zeggen dat meten zinloos is. Dat zijn verwachtingen veel te klein zijn. Jeruzalem zal een open stad zijn. Het zal dorpsgewijze bewoond worden. Dat wil zeggen, het zal niet ommuurd blijven. Want een dorp heeft geen muren. Een stad heeft muren. En zo zal het met Jeruzalem zijn. Het zal een landschap gelijk zijn, eindeloos uitgestrekt. Want dat betekenen die woorden van onze tekst eigenlijk. Jeruzalem zal niet ommuurd blijven vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. Wat zijn dat goede en troostrijke woorden? Het zal zelfs het grote Babel overtreffen. Daar staan nog stenen muren. Maar hier is dat onmogelijk. Zo uitgestrekt zal het zijn. Nee, dan moet u niet denken dat dat de afkeuring is van het werk van Zerubabel en Nehemia, die de muren van Jeruzalem wilden herbouwen. Dat was niet tegen de wil van de Heere, zeker niet. Jeruzalem zou herrijzen uit het stof. Maar dit visioen heeft een veel wijdere strekking. Jeruzalem zal heel de aarde omvatten. Het zal zo vol mensen en dieren zijn dat geen muur die volheid kan omvatten. Gods gedachten zijn hoger dan onze menselijke gedachten. Terecht wijst de catechismus, zondag 46 erop, dat we van de hemelse majesteit van God niet aards moeten denken. Voeden de Heere eens niet duizenden mensen met 5 broden en 2 visjes? Dat is naar onze berekening toch totaal onmogelijk, maar de Heere doet het. Ja, zegt u, maar als je nou naar de praktijk kijkt, onder Ezra en Nehemia werd er wel begonnen met die herbouw. En zeker Herodes de Grote, die heeft de tempel verfraaid. Dat was 20 voor Christus. Maar daarna, afbraak. Jeruzalem is 70 na Christus opnieuw verwoest. Inderdaad. Maar de Heere vervult trapsgewijs. We moeten ons niet blind staren op het aardse Jeruzalem alleen. Jeruzalem is in de profetieën, ook van Zacharia, beeld van het geestelijke Jeruzalem. Beeld van de kerk van God door de eeuwen heen. Het visioen dat ziet ook op de uitbreiding daarvan, niet alleen onder Joden, maar ook onder heidenen. En dat gaat voort tot op vandaag toe. Jongeren en ouderen zullen worden toegebracht totdat op de dag van Christus de definitieve vervulling zal komen. Dan zal het nieuwe Jeruzalem neerdalen als een bruid op deze aarde. Het zal heel de aarde omvatten. De aarde zal vol zijn, staat er, van de kennis van de Heer, zoals de water en de bodem van de zee bedekken. Dit visioen van Zacharia is niet ten volle in vervulling gegaan met Jeruzalem van steen, zoals dat herbouwd werd door Zerubabel en Nehemia. O zeker, dat was een begin, dat was een teken, dat was een onderpand, een garantie zou je kunnen zeggen ook, van de volledig door God bedoelde vervulling. En jongelui, op de Pinksterdag, dan bezwijken als het ware die muren. 3000 ongeveer komen er op één dag bij. De tussenmuur van de schaduwendienst die scheiding maakte, wordt afgebroken. Denk aan wat er staat in Efeze 2. Van zee tot zee zal hij regeren. De kerk van de Heere kan niet binnen die enge stadsmuren besloten blijven. Over stromen, bergen en rivieren en door dalen heen wordt het evangelie uitgedragen. Land aan land en werelddeel aan werelddeel werd bewerkt door zending en evangelisatie. En zo ging dus die uitbreiding van Jeruzalem door. En nog dagelijks worden er toegebracht tot de gemeente die zalig worden. Ze komen aan door het goddelijk licht geleid. En waar men ooit de wildste volkeren vond, zal God ontvangen aan bidding, eer en dankbare lofgezangen. Denk aan Psalm 87, de Filistijn, de tieren, de moren. Ja, vervuld wordt wat Zacharia 2 vers 11 al voorspelde. Veel heidevolken zullen op die dag bij de Heere toegevoegd worden. Jeruzalem zal dus niet ommuurd blijven. Het zal niet te meten zijn met de menselijke duimstok, omdat het een schare is die niemand tellen kan. Talrijk als het sterren aan de hemel en het zand aan de oever van de zee. En dat was van ouds al aan de aartsvaders beloofd. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden en naar het zuiden. En ik denk ook aan Jesaja 54. Ze moesten de plaats van hun tenten wijd maken en hun tentkleden wijd uitstrekken, uitspannen. De uitbreiding van het koninkrijk van God, dat gaat nog door. Totdat deze profetie volledig is vervuld. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn zal. Gemeente, deze jongen die loopt met een aardse meter om Gods ontferming te meten. Doen wij dat soms ook niet? Zal de kerk het wel halen in deze tijd? In deze tijd van cultuuromslag? Er is zoveel ontwrichting. Zoveel vervlakking, ook in het kerkelijke leven. Wat moet er van terechtkomen? En hoe zal het gaan met Israël? Dat toch Gods volk is en blijft. Nemen wij soms ook niet Gods beloften en woorden de maat? Ja, de Heer heeft het wel beloofd, dit of dat beloofd, maar kan het nog wel goed komen? De tegenstand en de tegenwerking is zo groot. Of, ja, het zal wel een schare zijn die niemand tellen kan. Maar is er voor mij wel plaats? Maar zie, er is voor een vervallen kerk hoop. We moeten van de twijfels over Gods mogelijkheden, gemeente, bevrijd worden. Telkens ook weer, niet meten met onze maatstaven, maar met die van de Heere. En dan mogen we weten dat er toekomst is voor jong en oud, ook in deze tijd. Wanneer we de Heere op zijn woord geloven, hem houden aan zijn woord. Dan is er toekomst voor u, voor jou, persoonlijk. Wat zijn we vaak bezig, hè, om precies af te baken hoe ver Gods mogelijkheden gaan. Zijn barmhartigheid, zijn hulp in moeilijke omstandigheden. Zijn bijstand, zijn vergevende liefde. Soms kan het ook heel fariseïstisch gebeuren, dat je jezelf op binnen rekent. Maar je laat die tollenaar, die zijn ogen niet durfde op te heffen naar de hemel, die laat je buiten vallen. Want ja, je doet al goed je best en je hebt zoveel gedaan en je neemt het al heel ernstig. Al is je meetlint nog zo lang gemaakt met goede werken en met prestaties en met tranen en bevindingen, noem maar op. Als je niets meer hebt, dan is het hopeloos. En dan vallen we er zelf buiten. Op grond van eigen prestaties en vroomheid kon geen Jood terugkeren uit de ballingschap. Kon geen steen worden gebouwd. En kan geen zondaar zalig worden. Daarmee kan niet aan Gods recht voldaan worden. Want de Heere eist 100%. Wie kan dat opbrengen? Wij niet. Niemand. Hoe is het dan mogelijk dat er toch ruimte is bij de Heere? Om bij hem te wonen, te mogen zijn. Om zalig te worden. Als je ziet op jezelf, op je vele zonden, op de moedbenemende omstandigheden, wie zal dan bestaan? Het is toch geen wonder, gemeente, dat Gods oordelen over de kerk gaan, ook vandaag. Als we zien wat er allemaal wordt toegestaan, toegelaten. Als je ziet wat we er zelf van gemaakt hebben. Maar hoor, er is ruimte bij de Heere voor zondaren die in hun zonde en ellende zich tot hem ter genezing wenden. Jeruzalem zal niet onmuurd blijven. De Heere wil ons hierin leren zien. Niet op wat er bij u en bij mij is, maar op wat er bij hen is. Ook in het natuurlijke leven blijven we vaak zo staren op die aardse meetlinten. Dat het zus te kort is en zo te smal. Dan hebben ze ook een kleine gedachte van de Heere. Dan durven we niet te letten, ook in het gewone leven, niet te letten op de vogels in de lucht en op de lelies op het veld. Op dat goddelijke meetsnoer, weet u wat daar geschreven staat? Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wat een schuld ook daarin, dat we met zo weinig tevreden zijn, met zo weinig toe kunnen. Genoeg hebben, dikwijls, aan die aardse maatstaven. En van nature helemaal. Misschien ziet u of zie jij ook geen mogelijkheden meer. Er zijn zoveel bezwaren in je leven. Zoveel moeitevolle dingen. Dingen die tegenvallen. Of die tegen je getuigen. Maar de Heere zegt, berg die meetlat maar op. Mijn ontferming gaat veel verder. Al leg je nou al je bezwaren bij elkaar, een hele rij. Mijn ontferming kan niet besloten worden binnen de muren die u, die jij afbakent. De koning van de stad heeft zijn armen wijd uitgebreid. Wend u naar mij toe en wordt behouden, al gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand anders is dat. Ja, maar is dat dan niet gevaarlijk? Zo'n open stad, ligt dat dan niet open voor de vijand? Als zelfs het stevig ommuurde Jeruzalem niet stand kon houden tegen Nebukadnezar, wat kun je dan van een open stad verwachten? Een open stad is toch alles behalve veilig? Muren waren er toch juist tot bescherming? Daarom bouwde men vroeger tot wallen en muren en groef men grachten, vestingwerken. Kan alles er dan maar in die stad? In die stad van God? Kan alles er dan maar mee door? Kan ieder dan maar doen wat hij wil? Kun je dan zelfs tornen aan de wetten van de koning van die stad? Omdat wij leven in een andere cultuur, in een andere tijd. En omdat we dan daarom invulling, een andere invulling menen te kunnen geven aan de scheppingsorde bijvoorbeeld. En andere ethische consequenties trekken. Er zijn er zelfs die uit het niet ommuurd zijn de conclusie trekken dat alle mensen zalig zullen worden. Of dat waar maar iets van godsdienst is, een godheid gediend wordt, al is het onder een andere naam en onder andere gebruiken, zullen toch allemaal bij horen. Alle religies zouden wegen naar God zijn. Is er dan geen grens? Jawel, maar een andere. Ik zal voor haar zijn, spreekt de Heer, een muur van rondom. Een muur van vuur. Rondom. Ik, de Heer. Ja, de Heer is een verterend vuur ook. Zo staat het ook in Deuteronomium. Allen die zich tegen hem verheffen, tegen hem opstaan, die niet wensen te leven naar de grondwet van zijn koninkrijk en zich niet bekeren en zich juist keren tegen de Heer en tegen alle die hem lief hebben, die zullen zich aan hem branden. Denk eens aan Genesis 3, jongens en meisjes. Kent de geschiedenis toch, hè? Dat de Heer de mens Adam en Eva verdreef uit de hof, maar hij plaatste ten oosten van de hof van Ede gerubs met een vlammend zwaard in de hand dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Maar hoe kom je dan in die stad? Wij zijn toch van nature allemaal vijanden van God en we hebben toch nergens anders recht op dan op het verterende, de verterende gloed van Gods toorn. Daar hebben we toch door onze zonde voor gezorgd. Is er wel ruimte voor mij? Ja. En dat werd in Jeruzalem ook uitgebeeld, voorafgebeeld, door het brandofferaltaar, dat had de Heer er niet voor niet staan. Geen toegang tot God dan in die verzoening. Dat dier dat de plaats in mocht nemen van de mens, heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Heel die tempeldienst, die sprak ervan. Daar werd van gezongen. Zelfs vindt een mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Daar heb je het. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Er is een weg. Er is een deur die toegang geeft. Jezus Christus. Ik ben de weg. Ik ben de deur. De weg. Niet een weg, de weg. De deur. Er is geen andere. Probeer je op een andere wijze in die stad te komen, van elders in te klimmen, over de muur heen te klauteren, dan zullen we doorverteerd worden. Buiten Christus is God een, staat er verterend vuur. Als borg, als plaatsvervanger heeft het lam van God dat vuur van Gods toren willen ondergaan en doorstaan. Opdat hij voor zondaren die met een verzondigd leven, hoe lang zij ook zijn wetten schonden, de toevlucht nemen tot hem, een ontfermer. Opdat hij voor hen een ontfermer en een beschermer zou kunnen zijn. Zijn wij burgers van dat Jeruzalem? Als dat niet zo is, dan is dat niet omdat er voor u, voor jou geen plaats is daar. Bij de Heere is ruimte. Nog is er plaats. Denk eens aan die gelijkenis ook die de Heer Jezus zelf verteld heeft. Dag aan dag gaan de roepstemmen uit. Ook nu weer. Nee, je bent niet vanwege geboorte een burger in Sion. Maar door wedergeboorte, laat de Bijbel heel duidelijk zien. De opening van het hart, doordat het hart is aangeraakt door de Heilige Geest. Met Gods liefde. Liefde die hij telkens weer laat verkondigen en die hij wil indragen in het hart door zijn geest en woord, zodat er een band komt, een levende band aan de koning van die stad en aan allen die Sions vorst erkennen als hun Heere. Wie de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Zo klonk het toch ook op de Pinksterdag. Kijk, je kunt in Nederland niet zomaar overal gaan wonen. Daar komen we wel steeds meer achter, hè? Ook als student. Je hebt een verblijfsvergunning nodig. In dit Jeruzalem kan het wel. Hartelijk en dringend gaat de nodiging tot ieder uit. Er is genade overvloeiend voor de grootste van de zondaren. In Matthäus 23 zegt Jezus, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Daar wezen ook die vier hoornen op het altaar op. Ze wezen naar alle windrichtingen. Besprenkeld met het bloed van het lam. Dat je welkom bent bij hem. En er zullen velen komen, toegevoegd worden aan die scharen die niemand tellen kan. Maar inwoner van die stad die fundamenten heeft en waarvan God de bouwer en de ontwerper is, dat kan alleen in de weg die ook in de volgende vers wordt aangelezen. Breken met Babel, de zonde, en komen tot hem. In hoofdstuk 1 vers 3 zegt de Heer: keer terug naar mij, tot de deur die nodigt. Wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Laten we de genade en het heil niet afmeten naar onze bekrompen gedachten. De Heer doet boven bidden en denken. Wat bij mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Jeruzalem zal niet ommuurd blijven. Nee, die stad ligt niet open voor de vijand. Want niet ommuurd, dat betekent niet onbeschermd. Dat je dus overgeleverd zou zijn aan de vijand. Oh nee, ik zal voor haar zijn, spreekt de Heer. Een muur van vuur rondom. En dat beeld dat is ontleend aan de wachtvuren die 's nachts werden aangelegd rond die voorttrekkende karavanen om de wilde dieren op een afstand te houden. En denk ook aan de vuurkolom in de woestijn. De Heere is de bewaarder van Israël die niet sluimert nog slaapt. Zeker, er zijn heel veel vijanden. Denk aan het visioen met die hoornen. De duivel, de wereld, je eigen zondige bestaan. Maar hij wil beveiligen. Rondom. Hij beveiligt. Geen opening, geen zijde blijft onbeschermd. Nee, het is geen muur door mensenhanden gebouwd. Die wordt zo gesloopt of die vallen om. Ik zal voor haar zijn, een vurige muur rondom. Zie, ik ben met u, zei de Heer tegen zijn discipelen. Voordat hij opvoer naar de hemel. Al de dagen. Dat betekent niet dat je dan geen kwaad kan overkomen. Dat er dan geen moeite en zorgen kunnen komen in je leven. En dat er geen brandstapels zullen zijn voor Gods kinderen. En geen vuurzee door granaten of door weet ik wat voor bommen. Nee, de Heer heeft gezegd. In de wereld zul je verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Er kan heel veel op hen die de Heere lief gekregen hebben afkomen in dit tijdelijke leven. Veel rampen kunnen ons zelfs treffen, maar uit die alles staat, redt de Heere hen. Uw ziel zal hij bewaren. Wanneer je door het vuur zult gaan, het zal u niet aansteken. Hij bewaart tot in eeuwigheid. Denk eens jongens en meisjes aan die geschiedenis van Daniel. Die vrienden van Daniel in die vurige oven, daar zie je het. Dan laat de Heer het zien dat hij uiteindelijk bewaart als het erop aankomt. De Heer neemt de bezwaren weg. Ik zal, David die zei ook, u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Luther zong ervan. Was ook geen makkelijke tijd. Vaste burcht is onze God een toevlucht. De veiligheid, de bescherming ligt dus in God. Wij bouwen onze verdedigingslinies, de Grebbeberg, die bezweek. Hoe sterk hij ook leek. Onze muren en wallen, waar ook van gemaakt. En hoe groot en hoe uitgestrekt ze ook zijn, ze bezwijken op een gegeven ogenblik. Echt waar. En al houden ze ook heel je leven lang stand. En al kun je er aardig mee vooruit. Als je voor God komt te staan in het gericht. Dan word je ontmanteld. Alleen achter deze vurige muur is veiligheid en bescherming. Hij zal ze zelf bevestigen en schragen. Van alle zijden beschut. En wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en met schand. Het wordt in vers 8 zo gezegd. Wie u aanraakt. Raakt zijn oogappel aan. zo teer. Een muur van vuur, daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen, zegt Psalm 34. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. In leven en sterven, in gezonde dagen en in dagen van ziekte, in voorspoed en in tegenspoed, is het alleen maar veilig achter deze muur. Ook tegen de toorn van God in het eindgericht. Binnen die muur is rust en vrede en rijkdom. Veelheid aan dieren wordt genoemd. Ook de schepping die zal straks ten volle delen in die heerlijkheid ervan. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar wat is dan de heerlijkheid van dat Jeruzalem? Mooie gebouwen, herstelde huizen, prachtige tempel, uiterlijke groei en bloei? Nee. Ik, daar heb je het weer, ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Dat God zelf in het midden van hen is. Die stad die heeft geen heerlijkheid in zichzelf. Dat was de glans en de heerlijkheid van Jeruzalem. Dat de Heere er woonde en troonde. In zijn tempel tussen die cherubs. En zo is hij zijn volk. Tot heerlijkheid. Dat is het geheim van de stad. O schone stad van Israëls opperheer. Dat is haar schoonheid en haar heerlijkheid. Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En ook de inwoners van die stad, die hebben geen heerlijkheid in zichzelf. Nee, weet u wat er van gezegd wordt? Achter Sion. Niemand vraagt naar haar. Zo staat dat in Jeremia 30. Stelt niks voor. En het is waar, gemeente, wij derven, wij missen vanuit onszelf de heerlijkheid van God. En daarom is zo nodig dat we andere heerlijkheid ontvangen. Waarom zouden eigenlijk die mensen Jeruzalem in die tijd verkiezen als woonplaats? Er was niets aantrekkelijks aan. In Nehemia 11 staat zelfs dat de Joden door het lot moesten worden aangewezen om verplicht in Jeruzalem te gaan wonen. Want er waren blijkbaar weinig mensen die dat aantrekkelijk vonden. En ook vandaag lacht de wereld toch erom. Spot ze er toch mee. Als je bij de kerk naar de kerk gaat, als je bij de kerk wil blijven, waarom zou je bij dat volk willen horen? Wat is dan ook voor aantrekkelijks aan? Maar de Heere zegt, ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Ik, vers 10, zal in uw midden wonen, spreekt de Heer. Dat is nou het geheim van Jeruzalem. Dat is haar schoonheid en aantrekkelijkheid, haar kracht en haar veiligheid. De almachtige God. De barmhartige God, die al zo'n liefde deze wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft tot de verzoening van onze zonden. Voor de ballingschap had Ezechiël gezien dat de Heer de stad had verlaten vanwege de zonde van het volk. Maar de Heer had beloofd, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. De stad was onbewoonbaar verklaard. De Heer was geweken. En nu, ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Dat heeft Asaf dat begrepen. Hè? Het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God, bij hem te schuilen. Bij hem te zijn, alles van hem te mogen verwachten. Hoe heerlijk is dat vervuld met de komst van de Heer Jezus Christus. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid, zegt Johannes, aanschouwt. Hij heeft de hitte van Gods gramschap geblust. En daarom worden die inwoners niet verteerd. Hoe heerlijk is dat ook vervuld door de inwoning van de Heilige Geest in de gemeente van het Nieuwe Testament. Waardoor die gemeente wordt een, zoals er staat in Efeze 2, een woning van God. In de geest. Zo woont God er in de geest die Christus verheerlijkt. De volkomen vervulling zal er zijn als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt van God uit de hemel. Trapsgewijs. Dat volk kan zelf ook geen heerlijkheid opbrengen. Maar dat heeft Christus nou ook willen doen. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen, zegt Jesaja. Waarom? Hij heeft alle heerlijkheid, Jezus Christus, Gods eigen Zoon, afgelegd. Plaatsvervangend als borg. Heeft hij het oordeel gedragen. Opdat zondaren in zijn heerlijkheid zouden kunnen delen. En iets van die heerlijkheid laat hij ook afstralen op de zijne. Want dan gaan ze het beeld vertonen van vorst Immanuel. Zijn kracht, zijn genade, zijn blijdschap. Blijmoedig het kruis dragen. Psalmen zingen in de nacht. Gelijk een duif door het zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit. Door het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkt. Zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Zingt Psalm 68. Heerlijk. Kijk. Dat is nou waar het om gaat. Daarin te mogen delen ook. Iets van die heerlijkheid laat hij dan afstralen. En steeds meer en steeds meer. Heerlijk, dan heeft hij de hoogste plaats in je hart. Alles aan hem is geheel en al begeerlijk, zegt de bruid uit het Hooglied. En dat is nu nog maar ten dele, maar straks volmaakt. Ze worden door de Heilige Geest, staat er, van gedaante veranderd naar het beeld van Christus, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Daar zit ook groei in, ziet u wel? Het gaat steeds hoger, mooier. Maar wat heeft dit tekstgedeelte ten slotte nou te zeggen voor het huidige Jeruzalem? Kijk, sommigen die denken dat met het uitroepen van de staat Israël en de komst van de Joden in Israël, het land Israël, deze belofte nu ten volle in vervulling gaat. En zeker, Israël heeft dat land van de Heere gekregen. En we hebben dat volk te steunen. En we zijn wars van alle antisemitisme. Maar laten we wel voorzichtig zijn. Het huidige Israël is een seculiere staat. Er zijn wel orthodoxe Joden, maar dat is maar een klein gedeelte. En bovendien zijn ze, velen, zoals Paulus zegt, vijanden van het evangelie. Als ze leven tenminste uit die fariseïstische beginsel. Dat wij met onze wetswerken wel bij God het in orde kunnen maken. Er is verandering van het hart nodig. Zoals bij hen die de Heer Jezus als Messias belijden onder Israël. Die zijn er. En die hebben het ook niet zo gemakkelijk. Oh nee. Heeft God zijn volk verstoten? Vraagt Paulus in Romeinen 11. En dan zegt hij, volstrekt niet. Het blijven beminden om der vaderen wil. En zo zijn wij ook bewogen met het lot van dat volk. Al hoeven we niet alles goed te keuren wat de Joden doen. Dat deed de Heer in het Oude Testament ook niet. Maar hoe zal het nu gaan met Israël? Gemeente, we kunnen beter onze meetlat thuis laten. Er zit in dit gedeelte uit Zacharia 2 voor ons wel een boodschap, een belangrijke boodschap. We mogen moed hebben, ook vandaag. In een wereld die steeds groter en machtiger wordt. Maar ook steeds meer een puinhoop. En een kerk die afbrokkelt. En hoeveel zullen er nog in naam in Jeruzalem wonen, maar in werkelijkheid zich thuis voelen in de wereld? En toch, de Heere zal ervoor zorgen. Jeruzalem zal niet onmuurd blijven. God zelf zorgt voor inwoners. Jesaja 53 zegt het. Ik zal zeggen tegen het noorden, geef. En tegen het zuiden, weerhoud niet. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde van de aarde. En ik denk aan Zacharia 2 vers 11. Vele heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden. De Heere brengt ze zelf toe. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo, zegt Paulus dan in Romeinen 11, zo zal heel Israël zalig worden. Let erop, er staat niet een tijdsbepaling dan, als die volheid van de heidenen ingegaan is. In het Grieks staat er houtos en dat betekent op diezelfde wijze. Als die volheid van de heidenen zal ingaan, zo zal ook die volheid van Israël ingaan. En ik zou zeker niet willen uitsluiten dat op het laatst de Heer nog als teken van zijn trouw aan zijn volk nog een groot aantal ineens tot bekering brengt. En wij zijn geroepen om Israël tot jaloersheid te verwekken. zodat ze heerlijkheid gaan zien in vorst Immanuel. Ja, spreek maar goed van hem. Van onze Heer Jezus Christus, wat hij ervoor over heeft gehad, wat hij gedaan heeft. Alles volbracht heeft. Woon jij nog in Babel? O Sion, staat er, ziet te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel. Dat staat in vers 7 van dit hoofdstuk. Daarvoor zijn we ook opgeroepen bij de doop. Om de wereld te verlaten, onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Weg uit de stad verderf. Vlucht. Kan zo te laat zijn. Of denk jij dat het nog wel kan wachten? Gedenk aan de vrouw van Lot. De Heere bewaart en vermeerdert zijn kerk dwars door bloed, vuur en rookdamp heen. De Heere zal de grootmachten en alle die zich tegen hem en zijn volk verzetten het zwijgen opleggen, staat er in vers 13 van dit hoofdstuk. Want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Wie zijn oogappel aanraakt, raakt hem aan. Daarom vlucht tot hem, voor het eerst of opnieuw, heden, nu het nog kan, tot de schuilplaats van de Allerhoogste. De sirenes klinken in Jeruzalem, maar hier ook. Er is ruimte bij de Heere, nog. Er is geen woningnood. Het is niet onbetaalbaar. We worden hartelijk genodigd om bij hem te komen wonen, zonder prijs, zonder geld. Hij zal genade en eer geven. Een ruime nodiging, genade, overvloeiend voor de grootste van de zondaren. Daar heeft hij in zijn barmhartigheid nou alles voor gedaan. Zelfs buiten de poort geleden om zondaren met goedheid en barmhartigheid te kunnen kronen. Heerlijkheid te kunnen geven. Wat een toekomst, gemeente. Heerlijker dan we ons ooit kunnen indenken. Een boodschap uit de hemel van hem die in de nood jouw redder is geweest. Amen.